Dit is SBS Dutch.
Ik werkte voor mijn vader in de banketbakkerij. Mm-hmm. En 7 dagen in de week. En ik was zo blij. Ik was de enigste Hollander in Holland die kon niet wachten om opgeroepen te worden in het leger. En toen ze me oproepten, planten ze me in Haarlem, waar ik woonde. Stond ik nog koekjes te bakken op zondag. 7 dagen in de week in de bakkerij. Als je jong bent, nee. Zo, en toen ben ik naar Australië geëmigreerd.
Maar ook in Australië bleek het hard werken. Het ging Hans en zijn vrouw niet bepaald gemakkelijk af. Hij kocht een klein winkeltje aan de zuidkant van de Brisbane River. Maar in eerste instantie moesten de Australiërs niks hebben van het zware gebak wat met Hans was meegeëmigreerd uit Nederland.
Eerst had ik het echte Hollandse vette gebak met slagroom en die Australiërs wilden dat niet. En toen ben ik scones en lamingtons gaan maken en toen ging het wel. En ik werkte voor Penny's. Penny's Bakery in de Valley. Die hadden een bakkerij in de Valley. En dat was mijn eerste baan. En wij zaten in Bekel. Dan ging ik elke dag met de trein naar de Valley. En mevrouw die werkte als een dressmaker. En fantastisch. She made more money than I did. Maar ik wou voor mijn eigen beginnen. En toen vond ik een klein winkeltje in Norman Park. En dan werkte ik voor Penny's. En een vrijdagavond ging ik om 3 uur schreef erbij uit, ging gelijk naar het winkeltje toe. En dan werkte ik de hele dag en de hele nacht. En dan kwam mijn vrouw de volgende dag, stond ze achter de toonbank. Slagroom, soezen en tompoezen. Al dat ritsen, weet je wel. Dat vonden ze niks. En dan maakte ik 100 appeltaarten elke dag voor McBurtus. Dat was een standaard order. En elke dag ging ik met 100 appeltaarten naar McBurtus. En toen ging ik ook sausijzenbroodjes maken en pies. En one day had ik wat gehakt over. En dan maakte ik 4 gehakt broodjes, 2 kilo iets. En die bakte ik in de oven. Ik had ze in de broodkruimels gerold. En dan heb ik ze in de oven gebakken. En toen kwamen ze eruit en dan waren ze gaar. Maar ze zagen er nog anemic uit, weet je wat, wit. Dan heb ik ze in het diepfry gedaan. En nou zag het eruit net alsof ze geroost waren. En ik had een vriend die had een snackbar aan de Noordzijde en ik belde hem op. Ik zeg, Jan, ik heb die meatloaves. Would you mind if I bring some over and you test them for me in your snackbar on sandwiches? And you can spaghetti mee maken, you can nasi goreng mee maken. Ik maakte het op als ik went. En hij went en hij proefde het. Hij zegt, oh, dat is lekker. Hij zegt, wat noem je het? Het is een bucket of wino. He said, we can't call it that. I said, that's roast pork. Dutch roast pork. En dat was de start of Hans Morgens.
Met slechts 1 product veroverde Hans de Australische markt. Uiteindelijk kregen concurrenten het ook in de gaten en die probeerden het na te maken.
Het was zo goed, dat Dutch roast pork. Ik maakte het voor heel Australië. 1 product. Geweldig. Mm-hmm. En opeens begon een andere competitor Dutch roast pork te maken. En ik had niet meer zorgen hoeven maken, want het was net een cow patty, you know.
Een koeienvlaai dus. Hans besloot 1 van zijn concurrenten op te bellen en die nam bepaald geen blad voor zijn mond. De koppige Nederlander besloot vervolgens vuur met vuur te bestrijden.
Toen belde ik ze op. Ik zeg, mijn naam is Hans van der Drift. Ik zeg, ik ben diegene die gehaktbroden maakt. Dutch roast pork. Is het nodig dat jullie ze maken? Jullie maken 124 producten. En hij vertelde me om terug te gaan waar ik kom van. You're bloody new Australia. What are you doing here? Come back. Ik zei, that's okay. I said, do me a favor. I want you to remember my name. It is Hans van der Drift. Don't forget Hans van der Drift. I said, because now I'm going to make small goods. Ha, ha, ha. And he hung up. And I bought a small
vleesmolen.
Machinery to make sausages. En de first product was Continental Frankfurts. But I had no idea how to make it. And a bloke walked in by the name of Heinz Stagel from Austria. And he looking for work. He said, yeah, you can start on Monday. We never look back. He stayed with me for 30 years. And Tony joined me after school, when he left school. And that's where he learned the trade. And that's his story.
Dus zoon Tony moest ook aan het werk in de fabriek?
Pretty much, yeah. He'd go after school to wash the trucks and work in the factory and help on weekends and thought I would work there for a little while until I decided what I'd do for the rest of my life. And then found that I started working under Heinz Stagel, the Austrian master butcher. and realized that I'd quite enjoyed this. So I worked in the production area, worked in the packing room, and then went out in sales, and then ended up after we got married, my wife and I, we moved to Austria for a year. And while I was in Austria, Dad decided to sell Hans Morgan. So I came back to a completely different person sitting in the big chair.
Nadat zijn vader de boel verkocht, bleef Anthony nog even voor de nieuwe eigenaar werken, maar er was wel een boel veranderd.
So I continued on working for the new owners for about 3 years, and then decided to leave and left the industry totally, bought into a scrap metal recycling business. Sadly, woke up every morning, even though it was an interesting business that we were in, but woke up every morning wishing I was making sausages. So I knew I had this burning desire to get back into sausage making.
Wacht, burning desire. Dan moet je toch even uitleggen wat er zo leuk is aan worst maken.
Ah, it's the tradition of the manufacturing, the smoking process. That every country has its own national products. That Dutch obviously have the rockwurst, the German bratwurst, the Spanish chorizo, you know, and all of that you get introduced to. And there's not many people in the country that have such a broad knowledge and understanding of the industry. So I thought it'd be a little bit wasted to be doing scrap metal recycling.
Terwijl vader Hans zichzelf om moest scholen en dat deed met hulp van een andere immigrant, was het voor Tony uiteindelijk een stuk makkelijker. Hij is volgens eigen zeggen dan ook een betere worstmaker dan zijn vader.
You have to remember Dad came to the industry as a banketbakker, but I actually grew up as a worstmaker. So even though Dad's side is has a great knowledge of sausages, but his forte really was selling them, whereas I think I'm better at making them. So we complemented each other. But yeah, the Heinz would have been the main influence, and also working in Austria, and I was going to continue on to Holland to the Vakbankschool to learn the trade of sausage making in Holland, but ended up coming back to Australia.
Na dat kleine uitstapje in de schroothandel besloot Tony toch maar terug te keren naar de worst.
Yeah, so after I'd left sold the scrap metal business, went looking for a business opportunity, and it was actually Dad phoned me up one weekend and said that if you're still looking for a sausage business, there's one for sale at the Gold Coast. And I bought October 2000 and quickly discovered that owning a business is very different to working in one. So it was challenging, but we've continued on, and it's been yeah, an interesting ride. 20 years later, we've now got over 140 staff, and it's continued to grow.
Op de vraag of zijn bedrijf het grootste is in Australië, reageert Anthony enigszins terughoudend, maar wel met gepaste trots. En vader Hans doet er nog even een schepje bovenop.
I'd like to say we're the largest Queensland-owned sausage makers in Queensland, but yeah, it's a true continental manufacturer. We're one of the largest, and make products that sell in virtually all the major supermarkets now.
But he makes a product called Cheese Krensky. Can't keep up with it. Unbelievable. One of the best sausages you ever tasted.
Tony maakt in zijn fabriek een typisch Nederlands product, wat zijn vader ook al maakte, rookworst. Ik vroeg aan Tony van wie hij het recept gestolen heeft.
Eigen. It's mine. Uit de vuistje, net zoals bij de Hema.
Zo uit het vuistje.
De Nederlanders in Australië zijn volgens de heren uiterst te spreken over de toch wel typisch Nederlandse worst.
Oh, the Dutch people love it.
Yeah, it's really good. I think the overall comments are really positive. It's a nice, juicy sausage, which is it's different to the way we make a traditional German style knackwurst or something like that. Well, the rockwurst is in a ring, in visually. A knackwurst, the name comes from when you snap a sausage, it goes knack. It drives me nuts when people spell rockwurst with a U. It has to be spelt with an O. But the product itself, it's got it's slightly coarser with slightly coarser fat, pork fat, and that's what gives it the juiciness. And then it's also the rock, it needs to be smoked really well. And there's different spices as well. There's some nutmeg in the rockwurst.
Tot slot die naam, Sausage Royalty. Waar komt dat eigenlijk vandaan?
My son worked at a pizza restaurant at East Brisbane. And the owner of the restaurant's a chef and a very well-known chef, actually traveled through Europe as won the Apprentice of the Year, really top level. But I was down there picking up some pizza. My son was down there working, and I turned up, and Dad happened to be sitting at the back of the restaurant having pizza with some friends. And Pete, the owner of the restaurant, said to his head waiter, he said, "See those three guys over there? That's sausage royalty sitting there. That's it." So we've grabbed that and we've used it ever since. So it wasn't me, but I thought it was quite appropriate.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.